Peter, mag ik met je bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat Peter hier mag zijn. En we willen u ook vragen of u de woorden die hij spreekt wil zegenen. Dat het woorden van u mag zijn. En zo bidden we u dat u uw licht in ons wil schijnen. Opdat wij u zullen zien. Amen.
Goedemorgen allemaal. Allereerst wil ik u als gemeente mijn deelneming betuigen met het overlijden van uw broeder Jan Boer. Ik ken hem niet persoonlijk, maar het grijpt wel aan als je de foto zo ziet. We zullen nooit wennen aan de dood. Zeker niet als die relatief onverwacht komt en in onze ogen veel te vroeg. Nou, ik wil de familie heel veel sterkte wensen en ook de mensen die dicht bij hem stonden. Zoals aangekondigd begin ik vandaag met een serie van 5 overdenkingen. Naar aanleiding van de Romeinenbrief, over de Romeinenbrief, vanuit de Romeinenbrief. Het is eigenlijk veel te veel om op te noemen, dus het is heel beperkt wat je kan doen. En ik ben benieuwd hoe God dat zal leiden, welke dingen eruit gelicht worden. Ik weet dat nu voor vanmorgen wel, maar nog niet wat we de volgende keer gaan behandelen. Dit is de langste brief die Paulus ooit heeft geschreven. En het is ook zeker niet de makkelijkste brief. Want er staan onderwerpen in waar de grootste geleerden uit de kerkgeschiedenis zich het hoofd over gebroken hebben. Onderwerpen die gaan over moraliteit, zoals overspel en ontucht. Onderwerpen die ook vandaag de dag een hot issue zijn in de gemeente van Christus. Homoseksualiteit. Wie brandt zich daar nog aan? Welke dominee, welke voorganger durft dat onderwerp nog te behandelen? Opmerkelijk. Maar het gaat ook over haat. Over moord. Over burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij schrijft erover. Het is ook een brief met een maatschappelijke content. Omdat hij ons vertelt hoe we met elkaar moeten omgaan. Het lijkt voor de hand te liggen, maar dat is vaak niet zo. En het is ook een sterk psychologische brief met onderwerpen over zonde, over schuld en hoe je van die schuld verlost kan worden. En verder wijdt Paulus heel veel aandacht aan de rol van Israël. Er zit een hele mooie opbouw in die brief. Hij schrijft over de betekenis van de wet. Waar diende die wet eigenlijk voor? En hebben wij als christenen, als gemeente van Jezus Christus, ook met die wet of met delen daarvan te maken? En door de hele brief heen krijgen we te maken met de theologie van Paulus. Zijn kennis van God en van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk is die Romeinenbrief een prachtige samenvatting van de hele christelijke leer. In één brief samengevat. En de invloed van deze brief in de kerkgeschiedenis, ik heb het al eens geschreven in de samenvatting, is ongelooflijk groot geweest. Ik wil u een aantal voorbeelden geven. U heeft vast wel eens van Augustinus gehoord. Hij was een voorname filosoof en leraar en leefde in de 4e eeuw van Christus, na Christus. En Aurelius, zo heette die van zijn voornaam, Aurelius Augustinus, wij kijken daarnaar altijd naar in onze gedachten, voor zover de naam je wat zegt, als een oude man. Maar hij is ook een jonge vent geweest. Hij is ook een jonge kerel geweest. En die Augustinus, die Aurelius, die was weliswaar gelovig. Hij is grootgebracht in christelijke omgeving en hij leefde, net als veel andere intellectuelen van zijn tijd, echter een immoreel leven. Volgens historici was hij niet alleen knap, in de zin van intelligent en briljant, maar hij was ook nog eens een aantrekkelijke vent. Een fysiek aantrekkelijke vent. En zo was die jonge Aurelius voornamelijk bezig met aardse genoegens en pleziertjes en daar kon hij maar moeilijk los van komen. En toch wist hij, diep in zijn hart, misschien nog niet eens zo heel diep, dat hij die manier van leven los moest laten en dat er verandering moest komen. Maar lang hield hij de boot af en hij bad wel om reinheid. Maak me rein, Heer. Maar dan bad hij daar vlug achteraan, maar nu nog niet. Want Augustinus was bang dat God hem meteen zou verhoren en bevrijden van zijn ziekelijke begeerte. En hij wilde liever dat hij bevredigd werd, verzadigd werd, dan uitgedoofd. Staat dat zo ver van ons af? Hebben we niet ook vaak zo'n instelling? Liever niet nu. Maar toch kwam de tijd dat hij diep onder de indruk raakte van de bekeringsverhalen en de getuigenissen van veel van zijn vrienden. Een aantal van zijn vrienden. En er brak een enorme strijd in hem los. Een enorme geestelijke strijd maakte bezit van hem. En die dag dat dat gebeurde liep hij geraakt en diep bedroefd emotioneel door zijn tuin. En toen hoorde hij uit het huis van een van zijn buren een kind zingen. Een heldere kinderstem. En zijn aandacht werd plots getrokken door wat dat kind eigenlijk op zingende toon steeds weer herhaalde. Het was neem, lees, neem, lees. Had nog nooit zoiets gehoord. Vreemd lied. Maar ineens was het alsof God tot hem sprak. En hij liep snel terug naar de plaats waar hij zijn Bijbel had liggen. En die lag daar opengeslagen in het Bijbelboek Romeinen. Romeinen hoofdstuk 13. En zijn ogen werden meteen getrokken door de versen 13 en 14. En daar staat even in gewoon Nederlands. Gedraag je als mensen die gered zullen worden. Doe niet mee met feesten waarop iedereen zich vol eet en dronken wordt. Laat je niet verleiden tot ontucht. Maar gedraag je goed op seksueel gebied. Zoek geen ruzie. Luister niet naar je eigen verkeerde verlangens, maar laat door je gedrag zien dat je helemaal bij de Heer Jezus Christus hoort. Nou, heel toepasselijk was dat op het leven dat hij tot dan toe leidde. Hebt u dat wel eens meegemaakt, dat God door zijn woord heel direct tot je spreekt, dat die woorden als het ware voor jou lijken te zijn bedoeld, op de dingen waarmee je op dat moment bezig bent? Dat noemen ze een rema, een persoonlijk woord. Het woord van God in zijn algemeenheid, wat ineens heel persoonlijk voor je wordt. Nou, Augustinus was perplex en diep geraakt door deze woorden die zo recht in zijn hart kwamen. En dat was precies wat deze playboy uit de vierde eeuw nodig had. Want het waren deze woorden uit de brief van Paulus die zijn leven radicaal veranderden op dat moment. En Augustinus is hierna een van de meest invloedrijke personen geworden uit de vroege christelijke kerk. Net als Luther trouwens. Ook zijn leven is krachtig beïnvloed door de boodschap uit de Romeinenbrief. Ook al leefde hij een totaal ander leven dan Augustinus. We weten, Maarten Luther was een monnik en hij leidde een zeer vroom leven. Maar hij was ook heel wettisch. En het was daardoor eigenlijk dat hij geen vrede kende. Hij verlangde heel intens om God te behagen en door hem te worden aanvaard. Maar hoe meer hij zijn best deed en hoe meer hij zich inspande, hoe onzekerder hij werd over zijn redding. En dat verhardde zijn hart. Er gebeurde iets. Heel weinig mensen weten dat, maar hij is God gaan haten op een gegeven moment. Omdat het allemaal zo ongrijpbaar was. Hij geloofde het wel, zeg maar. En hij deed zo vreselijk zijn best, maar het was ongrijpbaar. Mag ik u een vraag stellen? Hoe grijpbaar is die waarheid die in Christus is nou eigenlijk voor u, voor jou? Ik bedoel even heel concreet. Hoe ervaar je dat nou? Vrijheid, vrede, de liefde van God, het werk van verlossing in jouw hart. We hebben het er vaak over. We kunnen het zo mooi vertellen. Maar kun je er nou ook van getuigen? Kun je ook zeggen, dit is concreet veranderd? Luther was wanhopig, omdat hij het niet kon grijpen. En in zijn wanhoop begon hij de Romeinenbrief te lezen. En toen hij in hoofdstuk 1 de versen 16 en 17 las, was het alsof die tekst ineens oplichtte. Ook voor hem was daar een remma. En hij las daar dat Paulus zich niet schaamt voor het evangelie, omdat het Gods reddende kracht is. U kent die tekst, maar ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods. Voor iedereen die gelooft. En dan schrijft Paulus verder, in het evangelie openbaart zich, wordt duidelijk, dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. En dat was precies waar Luther mee worstelde. En hij staarde verbijsterd naar deze tekst en de betekenis begon langzaam tot hem door te dringen. En hij draait niet om eigen rechtvaardigheid, om dat wat je doet en waarvoor je je inspat, alle goede werken die je doet, hoeveel tijd je besteedt aan het geloof, maar om de rechtvaardiging die God wil schenken. Het is een daad van God. God schenkt het. En jij, Luther, hoeft het alleen maar aan te nemen. Dat zal daar op dat moment tot hem doorgedrongen zijn. Vergeving van zonde en rechtvaardiging kon nooit door menselijke inspanning worden bereikt. Dus ook niet door het houden van de wet. God wilde het gewoon geven. Wat zal dat met Luther gedaan hebben op dat moment toen hem dat tot hem doordrong? Wat gebeurde er in hem? En daar op die dag, toen dat gebeurde, begon Luther's leven totaal te veranderen. Door die woorden van Paulus in de Romeinenbrief. Hij greep het op dat moment. En Luther begon van die brief te houden. En hij beschreef het als het belangrijkste deel van het Nieuwe Testament. Hij noemde het puur evangelie. Iedere christen, zei hij, die zou die brief grondig moeten bestuderen. Dus ten grondslag eigenlijk aan de grote reformatie in de 16e eeuw, ligt dus eigenlijk deze Romeinenbrief. Nog een voorbeeld. De 17e eeuwse Puritijnse prediker John Bunyan. Misschien ken je hem wel. Hij bracht 12 jaar van zijn leven door in de gevangenis. Omdat hij een boef was. Nee. Omdat hij Gods woord verkondigde naar de overtuiging van zijn hart. Omdat hij oprecht was. En dat hij deed wat hij geloofde. En dat ging in tegen de katholieke invloed van die tijd. Dat was zeer sterk, ook op politiek gebied. Hij werd gearresteerd en in de gevangenis opgesloten. 32 jaar oud was hij. Dan zit je dan in de gevangenis. En niet zo luxe als tegenwoordig, hoor. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. In de jaren dat hij vast zat, schreef hij diverse boeken. Onder andere De Christenreis. Ik weet niet of de jongeren dat nog lezen, dat soort boeken, maar velen van de ouderen zullen dat boek ongetwijfeld gelezen hebben. Zijn inspiratie voor dat boek heeft hij ontleend aan de Romeinenbrief. Nou, als je dat boek ooit gelezen hebt, dan weet je hoe creatief en hoe krachtig dat verhaal is. En hoe beeldend het illustreert welke relatie christenen hebben met God en met de wereld. Ik ga je nog een voorbeeld geven. We zijn inmiddels in de 18e eeuw beland. En dat gaat over John Wesley. Ook wel eens van gehoord, een jonge student toen aan de Universiteit van Oxford. En hij had samen met zijn oudere broer Charles, die later ook heel veel liederen heeft geschreven. En met George Whitefield, ook wel een bekende naam denk ik voor u. En nog een aantal anderen, een zogenaamde heilige club gevormd. En zo noemden ze het ook, de Holy Club. Naast hun studie verdiepten ze zich elke dag 3 uur in het lezen van het Nieuwe Testament. En ze vasten 2 dagen per week. En ze bezochten gevangenen en ze hielpen arme mensen. Dus hij zat vol met goede werken. Hij spande zich enorm in om het goed te doen. Hij was heel serieus erin. Hij miste iets. Na zijn afstuderen verbleef hij een tijdje in Amerika, in de hoop dat zendingswerk zijn innerlijke leven zou verdiepen. Maar dat gebeurde niet. En in 1738 keerde hij teleurgesteld terug. Ondanks zijn geestelijke inspanningen worstelde deze man met iets wat misschien herkenbaar is voor sommigen van u. Hij worstelde met zijn behoud. Hij wist niet zeker of hij behouden was. Hij snapte nog niks van de ware betekenis van het evangelie. Maar hij verlangde wel naar een intense ervaring rond zijn redding. En die kwam in datzelfde jaar dat hij uit Amerika was teruggekeerd. Hij bezocht in Londen een bijeenkomst van de Herrnhutters. En daar las iemand voor uit de introductie van het commentaar van Luther op de Romeinenbrief. Zie hoe verstrekkend het is. Halverwege de avond, toen er gesproken werd over de verandering die door het geloof plaatsvindt in het hart van de gelovigen, werd hij aangeraakt door de Heilige Geest. En hij beschreef dat als een vreemd, warm gevoel van binnen. En daar op die plaats ervoerde 35-jarige John Wesley voor het eerst de genade van God en wist hij zeker dat zijn zonden vergeven waren. En ook hij ging zich vervolgens verdiepen in de Romeinenbrief, wat een enorme inspiratiebron voor hem werd. 4 jaar later stichtte hij de eerste methodistische samenkomst in Bristol. En dat was het begin van het wereldwijde methodisme. John Wesley is de geschiedenis ingegaan als een inspirerend opwekkingsprediker. Grote opwekkingen in die tijd die er plaatsvonden. Hij trok van plaats tot plaats en hij hield in zijn leven meer dan 40.000 preken. Maar hij preekte niet alleen. Hij keerde zich ook tegen de sociale misstanden van zijn tijd. En hij leverde een belangrijke bijdrage aan de afschaffing van de slavernij. Je zou eens een boek over hem moeten lezen. Een van de meest waardevolle adviezen die ik in mijn christenjeugd heb gekregen was: ga biografieën lezen, Peter, van grote predikers. Dat zal een enorme invloed hebben op je leven. Ga lezen over John Wesley, over George Whitefield, over Dwight Moody, Charles Finney, Charles Spurgeon, hele bekende, Jonathan Edwards en anderen. Ga gewoon zijn biografieën lezen. En dat heeft mij enorm gestimuleerd en geholpen in mijn geloofsgroei. Veel dingen waren herkenbaar in dingen die ik zelf ook zocht. En uitdagingen vond ik daarin die ik helaas niet helemaal heb kunnen verwezenlijken. Maar misschien is het een andere tijd. Ik zou nog veel meer frappante voorbeelden kunnen geven van de invloed van de Romeinenbrief. Maar ik denk dat u wel begrijpt dat ik dat probeer duidelijk te maken. Dat door de hele geschiedenis heen de Romeinenbrief een enorme impact op veel mensen heeft gehad. En dat had voornamelijk te maken met de ontdekking van het geloof. Hoe vreemd dat ook klinkt. Binnen de christelijke kerk moest het geloof ontdekt worden. De kerk was begonnen met geloof, maar opmerkelijk genoeg door de eeuwen heen verstrikt geraakt in wetten en regels naar oud-testamentisch voorbeeld. De kerk was wettisch geworden. En gelukkig heeft God regelmatig ingegrepen en is de betekenis van genade en geloof weer gaan leven en heeft het mensen veranderd die geroepen waren om dat door te geven, om opwekkingen te leiden. Grote mannen Gods. Nou, vanmorgen wil ik mij beperken tot een klein gedeelte uit de introductie van deze brief en een paar dingen over zeggen. Laten we de eerste verse uit Romeinen maar lezen. U kunt meelezen op het scherm als u wilt of in uw eigen Bijbel. Daar lezen we van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Het evangelie dat al bij monden van zijn profeet in de Heilige Schriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, een mens, voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en door de Heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. En dan volgt de adressering. Hij begint dus eigenlijk met de afzender. En dan begint de adressering. Aan wie is de brief gericht? Aan alle in Rome. Geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat laatste als mooie introductie om een samenkomst mee te openen. Genade zij u. Ja, wat ik even wil doen is wat accenten leggen op hoe Paulus zichzelf hier introduceert en hoeveel hij eigenlijk daarmee al niet zegt. Want hij was nooit in Rome geweest, hij heeft waarschijnlijk ook nooit eerder de mensen ontmoet die deze gemeente daar gesticht hebben. En daarom begint hij met zichzelf voor te stellen. Hij deelt als het ware, om het maar even in Facebook-termen te zeggen, zijn profiel met de lezers. Hij zegt dan: ik ben Paulus. Van Paulus, ik ben Paulus, zegt hij. Nou, dat lijkt misschien een vreemde manier om zo'n brief te beginnen, maar dat was in die tijd heel gebruikelijk om te beginnen met de afzender. Van wie is de brief afkomstig? Ik ben Paulus. En dan in één adem, dienaar van Christus Jezus. Geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Weet je, dat vormt eigenlijk, als je daarbij stilstaat, bij die eerste verse, die introductie, een schril contrast met wie hij was. Hij is de herinnering aan vroeger niet vergeten. Ruim 30 jaar voor hij deze brief schreef, was hij nog een fanatieke vervolger van de kerk. En hij gebruikte toen nog zijn Hebreeuwse naam Saul, of Saulus. Want hij was een geboren Jood, afkomstig uit Tarsus, in het zuiden van het huidige Turkije. En zijn vader was een fariseer. En daarom werd Saul streng godsdienstig opgevoed in Jeruzalem, waar hij zijn jeugd doorbracht. Zijn leermeester was in die dagen de bekende theoloog Gamaliel. Je kent dat stukje wel, dat hij grootgebracht is aan de voeten van Gamaliel. Paulus werd in die opvoeding zeer wettisch als fariseer grootgebracht. En dat maakte ook dat hij een fel tegenstander werd van het pas ontstaande christendom. Hij was ervan overtuigd dat dat een dwaalleer was en dat de christenen te vuur en te zwaard bestreden moesten worden. En als het aan hem had gelegen, dan zou hij dat christendom hebben verwoest en met wortel en tak uitgeroeid. Maar God beschikte anders. Op weg naar Damascus, u kent het verhaal, om daar de christenen te bestrijden, kreeg hij een visioen, een fel licht, waardoor hij letterlijk van zijn paard viel. En op die plek hoorde hij een stem vanuit dat verblindende licht tot hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En toen hij vroeg: wie bent u dan? Toen zei die stem: ik ben Jezus, jij vervolgt. Hij kon 3 dagen niet zien door die verblindende ervaring. Maar hij werd liefdevol opgenomen in het huis van een christen. En daar genas hij van zijn blindheid. En werd hij zelf christen. Zijn innerlijke ogen gingen ook open. En hij begon de wonderlijke boodschap van het evangelie, wat hem daar onderwezen werd, te begrijpen. En Saul was zo gegrepen door de genade van God, dat hij na verloop van tijd er zelf op uittrok om het evangelie te verkondigen. In het Bijbelboek Handelingen, zo weten we, wordt uitvoerig verslag gedaan van zijn zendingsreizen. En ergens halverwege dat boek lezen we ook dat hij niet meer Saulus, maar Paulus wordt genoemd. Dat was zijn Romeinse naam. En tijdens een van zijn zendingsreizen, ik meen de derde, toen hij in de Griekse stad Korinthe verbleef, schreef hij deze brief aan de Romeinen, waar hij dus nog nooit geweest was bij die Romeinen, maar waar hij naar verlangde om naartoe te gaan, eigenlijk op doorreis, want zijn onderliggende motief was om naar Spanje door te reizen. En hij wilde de gemeente daar bezoeken. En dan schrijft hij: ik ben Paulus, beste mensen, dienaar van Christus Jezus. En ik ben geroepen tot apostel en ik ben uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Zie je wat een lading eigenlijk deze introductie heeft? Want hij is niet vergeten wie of wat en wat hij was en wat hij gedaan had. In een van zijn brieven schreef hij ook ronduit: ik ben de minste van de apostelen. Ik ben het eigenlijk niet eens waard om apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van Christus vervolgd heb. Hij besefte heel goed welke genade hem eigenlijk ten deel gevallen was. Dat Jezus hem, die zo fout bezig was, eigenlijk bezig Gods fantastische werk uit te roeien, dat God hem had geroepen en uitgekozen om dat werk te doen. En vanaf dat moment dat hij is hij Jezus gaan volgen en is hij een belangrijke leider geworden in de christelijke kerk. Het heeft zijn denken en doen, wie Jezus is, radicaal veranderd. En ook al was hij een belangrijke leider, hij heeft zich nooit zo gepresenteerd. Ook niet naar de Romeinen toe. Hij heeft niet gezegd: ik kom het jullie allemaal wel eventjes vertellen hoe het precies zit. Jullie hebben mijn onderwijs hard nodig. Nee, hij kwalificeert zich hier en hij introduceert zich hier als een dienaar. En zo introduceert hij zichzelf. Niet van: ik ben een belangrijke leider uit de christelijke kerk. En dit is mijn visitekaartje. Nou, het is eigenlijk te klein om alles te bevatten wat ik allemaal gedaan heb. Nee, hij introduceert zich. Hij stelt zich voor als dienaar, als dienstknecht. En weet je, dat had in die tijd de klank van een slaaf. Als je je zo voorstelde: ik ben een dienaar. Dan was je een slaaf. Het Romeinse Rijk telde op dat moment zo'n 6 miljoen slaven. En iedereen had, als je je zo voorstelt, ook wel meteen door met wie je te maken had. En ze hadden er ook gelijk een beeld bij. Waarschijnlijk bestond een groot deel van de gemeente in Rome ook uit slaven, uit dienstknechten. Dus dat was gelijk een klik. Ik ben dus niks meer dan jullie. Ik ben Paulus, dienstknecht van Jezus Christus. En ik ben gekocht en betaald door zijn bloed. Ik behoor hem toe. En ik doe wat hij van mij vraagt. Daar zou je eens een moment over na moeten denken. Ik heb dat gedaan en mezelf afgevraagd: wat heeft dat kennen van Jezus, zoals Paulus zich hier voorstelt. Wat heeft het kennen van Jezus, het volgen van Jezus in mijn leven allemaal veranderd? Wat heeft het in uw leven veranderd? Wat hebt u gedaan, wat hebt u weggedaan uit uw vroegere leven, uw vroegere manier van leven? En wat is er nieuw geworden? Is er onderscheid? Kun je het benoemen? Begrijpt u en waardeert u ook het wonder dat God u door zijn genade eigenlijk een nieuwe identiteit heeft gegeven? We staan daar niet zo vaak bij stil, maar je hebt een nieuwe identiteit. En hoe ziet je profiel er vandaag de dag uit, als je dat zou mogen beschrijven in alle vrijmoedigheid, maar ook vanuit overtuiging? Hoe zou dat luiden dan? Hè? Ik ben, nou vul je naam eens in, ik ben, en ik ben een dienaar van Christus, en ik ben geroepen om, ja, om wat eigenlijk? Misschien denk je dat het dus niet op mij van toepassing is. Ik vind dat nogal klinken. Geroepen om... Of misschien zeg je, nou, ik zou het echt niet weten, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar dat zou zorgelijk zijn, want dat zou betekenen dat je eigenlijk niet veel afweet van je nieuwe identiteit. Steeds voordat ze op je werk vragen, wat doe je hier? Komt een bezoeker op je werk en wat is uw functie hier? Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Zie hoe vreemd dat klinkt eigenlijk. Maar als ik zo eens na de dienst een paar mensen aanspreek van... hoe ziet jouw nieuwe identiteit eruit? Wat is jouw taak? Wat is je roeping? Die nieuwe identiteit, die heeft alles te maken met je roeping. En voor Paulus was dat wel allemaal duidelijk, want hij schrijft... ik ben geroepen als apostel, tot apostel. En ik ben uitgekozen om het evangelie van Christus te verkondigen. Het evangelie van God te verkondigen. En tegen de mensen in Rome zegt hij... jullie zijn ook geroepen door Jezus Christus. Geroepen om zijn heiligen te zijn. En precies hetzelfde schrijft hij aan de gemeente in Korinthe. En dat betekent dat je weliswaar leeft in deze wereld... maar dat je deel uitmaakt van het koninkrijk van God. Het koninkrijk waartoe alle geheiligden behoren wereldwijd. Dus je roeping is allereerst je nieuwe identiteit. Hoe onderscheidend is dat? Valt het je omgeving op dat je niet helemaal van deze wereld bent? Of ben jij iemand die net als een chameleon makkelijk meekleurt met zijn omgeving? We zijn dus geroepen in de eerste plaats om zijn heilige te zijn. Maar het blijft niet bij die roeping alleen. Je bent apart gezet. Niet in een hoekje, achter een gordijn. Paulus die was geroepen als apostel en hij was een gezant geworden. Een afgevaardigde van God. Uitgekozen om dat evangelie te verkondigen. En nu denken wij vaak bij roeping alleen aan een bestemming of een rol in de gemeente. Je bent zangleider omdat je dat goed kan. Omdat God je daarin zegent en de mensen ook tot een zegen bent. Dat wordt ook vaak gezegd. En dat is ook zo. Het voelt ook als een roeping. Je kunt je gaven misschien helemaal kwijt in het kinderwerk of in het jeugdwerk. Of in een andere bediening. Misschien ligt je passie op een heel ander gebied. Dan ben je daar tot een zegen. Ik heb jarenlang workshops geleid over geestesgaven en bedieningen. En urenlang met mensen gesproken over hun gaven en bediening in en rond de gemeente. En dan vroeg ik wel eens wat ze in hun dagelijks leven deden. Wat voor werk ze deden. En of ze daarin een relatie zagen met het dienen van God. Want weet u, er zitten 168 uur in een week en daarvan brengen we gemiddeld 30, 40 uur door op je werk. Als je getrouwd bent en kinderen hebt, dan breng je ongeveer net zoveel tijd door in je gezin. Tenminste, dat mag ik hopen. Maar hoeveel uur per week gaat er nou in gemeentewerk zitten? Voor sommigen misschien wel veel. Hoeveel uur per week... zou jij kunnen zeggen, besteed ik aan gemeentewerk? Nee, ik bedoel niet dat je in je Bijbel leest of dat je bidt. Nee, aan gemeentewerk. Het dienen van de gemeente van Christus, hier in Gouda in dit geval. Een huisbezoek doen of een zangdienst leiden en voorbereiden. Een kring leiden en voorbereiden. Dat is allemaal gemeentewerk of een andere taak uitvoeren. Hoeveel tijd is dat nou per week? Is dat 2 uur? Is dat 4 uur? Misschien wel een hele dag dat je eraan kwijt bent... Of dat je het investeert. En veel meer tijd ben je bezig met je gewone werk door de week. Is dat dan allemaal onbelangrijk? Weet je, het zou wel eens zo kunnen zijn dat je werk, je dagelijkse werk, in de maatschappij, deel uitmaakt van je roeping. Hoe ongeestelijk dat werk ook is. Een van de accenten die Paulus in zijn brief aan de Romeinen legt, is dat we christenen zijn in een maatschappij... vol ongelovigen. En of je nou studeert, een betaalde baan hebt of vrijwilligerswerk doet, Hoe ga je met de mensen om die je dagelijks tegenkomt? Hoe ga je met leidinggevenden om? Met name die mensen die je niet zo liggen. Hoe ga je met mensen om die een beetje simpel zijn? Of zo doen? En Paulus schrijft daar ook over. Op die plaatsen waar je in contact komt met mensen die niet geloven, kunt u het verschil maken. Maar wat ik wil zeggen is dit. Zie je je werk als een klus die gedaan moet worden om geld te verdienen? En ben je weer blij als je thuis bent? Of zou het zo kunnen zijn dat God je daarin een plaats heeft gegeven om hem te dienen? Misschien zou dat werk je meer plezier geven als je ontdekt dat God je geroepen heeft om daar op die plaats zijn naam te doen wonen. Zoals in het Oude Testament zo mooi geformuleerd staat. En voor de duidelijkheid, ik bedoel niet dat je collega's moet lastigvallen met preken of evangeliseren tijdens je werk. Dat werkt vaak averechts en je loopt de kans dat je je baan verliest. Want dan ben je niet voor aangenomen. Een vriend van mij vertelde eens dat hij jarenlang alleen maar in stilte bad voor zijn collega's. Voordat hij naar zijn werk ging, maar ook wel eens tijdens zijn werk. Dat hij in stilte bad voor zijn collega's en ze zegende. Collega's die niks met het geloof op hadden. Maar hij bad voor ze. En hij zegende ze. En hij vroeg of God ze wilde aanraken. En na enkele jaren kwamen de vragen. Zomaar uit het niets. Eerlijk en oprecht. De een na de ander. En dat waren momenten om vrij uit te spreken. En het woord van God raakte hen. Misschien heb je helemaal geen werk. Zit je vaak thuis. Maar je hebt buren. En je komt in winkels. En je ontmoet mensen. Je ziet sommigen een paar keer per week. En zij zien jou. Jij bent geroepen. En daar ben je. Niet voor niets. Zie jij jezelf als een dienstknecht van Jezus, geroepen en apart gezet? Wat is je roeping? Waarvoor heeft Hij jou uitgekozen? Hier in de gemeente? En waar nog meer? Zullen we met elkaar bidden? Ja, Heer, als u vroeger mensen riep tot een bepaalde taak of dienst, dan werden ze gezalfd met olie als teken dat ze apart gezet waren. Ons hebt u de Heilige Geest gegeven toen wij tot geloof kwamen. Ook als teken dat we geroepen zijn en apart gezet. Dank u, Jezus, dat u geest hebt gegeven in ons leven. Dat u ons bijstaat elke dag. Dat u ons inzicht geeft. Help ons, Heer. Help ons ermee om de dingen niet uit eigen kracht en inzicht te doen. Maar leer ons om ter voorbereiding van ons werk en ons dienen, ons hart steeds weer op u te richten en gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest, van u, om uw aanwijzingen op te volgen. Zegen ons met die wijsheid, met die roeping en bevestig ons in Jezus' naam.